Ja, ik heb een stukje van YouTube gehaald. En ik heb er ondertiteling bij gezet. En eigenlijk had ik ik had iets voorbereid van jullie. En toen vertelde ik aan Karen wat het was. Toen ik het aan Karen vertelde, toen gaf er een voorbeeld bij. En toen dacht ik, ik zal eens kijken of er zoiets op internet staat. En toen ben ik even gaan googlen. En eigenlijk het eerste of tweede filmpje wat ik vond, vertelde eigenlijk heel goed wat ik jullie wil uitleggen. En je zal zien hoe dat filmpje straks eigenlijk een stukje uit de Bijbel laat begrijpen, wat heel veel volwassenen je niet kunnen uitleggen. En dan wil ik niet zeggen dat je het daarna moet kunnen uitleggen, maar het is heel handig als je dit voorbeeld erbij bedenkt, dan ga je het een beetje snappen. Dan gaan we kijken of alles in één keer werkt natuurlijk.
I'm on a mission to reinvent and turn around this company. I'm the new CEO. I've been in the restaurant business for a long time. Love what I'm doing. But what it turned out to be is the people's stories.
I want to be a manager here. That's what I want to go to.
Yeah.
But for my own business, I want to still be a cook.
Changing my look was a process. That's a lot of hair. Wow. The blonde wig was glued on my head. That was a challenge, having the wig glued on your head for a couple of weeks. I was Mike Davis. People really opened up to Mike. And they wanted to tell me everything. I went to the airport as Mike Davis and traveled as Mike Davis.
How you doing? Mike Davis, how you doing?
Nice to meet you, Mike.
My favorite part was listening to the stories and understanding the trials and tribulations in their life.
I want to open up my own restaurant one day soon.
Is that right?
Yeah.
Oh, that's cool. I got some incredible stories from folks that work for me that, frankly, I'll never forget.
Hi, Michelle.
Hi,
I'm Mike. How you doing?
I'm great.
Great to see you.
So I had a lot of very impactful things happen in the show. I started out being a cashier.
The register's not cooperating for some reason.
It's the swiping on this thing just doesn't want to cooperate. The woman who trained me, her name was Shelly, young woman who has gone through, at 18, went through tremendous trials and tribulations in her life.
Tending to my mom, she got sick. It's like, you're the child, but it's your turn to be strong.
She quit school to care for her mother who had terminal cancer. Her mother passed away from cancer. I mean, this is a young woman that went through enormous life complexities and life tragedies. Can I clear some of these dishes for you? Spent a lot of time as a server with Whitney and her husband Jacob. Wonderful family. Both hardworking kids. Just couldn't make ends meet. They, to me, represent the hardworking people in America who are just getting by.
When I'm in here, I don't have time enough to show the basics, and then that's it. And then we have
1 minute of training.
If you can't do it, then you can't do it.
I had a situation on the show which became very trying for me. I was being trained as a dishwasher by a young gentleman named Sky, and Sky was clearly attitudinally not in the right spot.
Oh, well.
He was very unhappy with his life, with his job, with trying to train me, and it came out clearly. I mean, he tried to bully me, and so I had to stop the show.
Ernest, I really need to see you, if you don't mind, for a minute, back in your office. Is that okay?
That's great. And I went in and talked to his manager, and we had a really good heart-to-heart. My name's Anthony Guido. I'm the president and CEO of Buffets, Inc.
Wow.
It was an incredibly good experience, and the people that I met along the way were very, very powerful interactions with those folks. The timing couldn't have been better for me to be on Undercover Boss, because I get to go out and really understand what's happening in this company that I'm trying to fix. I'm not going to wear that wig again, but but I would be happy and thrilled to do another episode of Undercover Boss.
Yeah. Ik weet niet hoeveel van jullie dit programma alles bekeken hadden. Het is ook op de Nederlandse tv. Nooit gezien?
Nee, ik heb geen idee
wat we nou gezegd hebben. Ik ga het je ook uitleggen en dan moet je het nog een keer bekijken. Dan zal je het zien. Maar dat gaat heel snel inderdaad. Zonder ondertiteling was helemaal niet te volgen. Deze man die was de baas van het bedrijf. Directeur. CEO in het Engels. En hij had eigenlijk het plan om dit bedrijf te redden. Het gaat kennelijk niet goed. Dat zegt hij ook aan het begin. Ik wil dit bedrijf redden en veranderen. En hij ging dus undercover, ging hij in zijn eigen restaurant werken, tussen de werknemers, om te kijken hoe het nou echt was om bij hem te werken. Om onderdeel te zijn van dat bedrijf. En wat bleek is dat die mensen hem allerlei verhalen gingen vertellen. Ze vertelden hun levensverhalen waar ze mee zaten, de dromen die ze hadden, wat ze eigenlijk echt wilden. En hij vond het heel leuk eigenlijk om dat allemaal te horen. Om dat eigenlijk te kunnen doen, moest hij niet als zichzelf gaan, maar hij moest Mike Davis worden. Dus hij had dus een Jezus-pruik op, hè? Snor, En die werd, ja, ja, een paar weken lang werd hij dus echt Mike Davis. Hij ging ook in het vliegtuig als Mike Davis. Hij ging de wereld rond als Mike Davis. En hij leefde als Mike Davis, niet als zichzelf. En hij maakte dezelfde frustraties door als een gewone werknemer. Zoals met die kassa, hè, dat pasje het niet doet. En die mensen beginnen dan tegen hem ook te klagen. Ze weten niet wie die is. Hij is gewoon een vent met lang haar die daar werkt. En die, ja, dat ding doet het niet. En hij beleefde de dingen op een manier die hij anders nooit zou kunnen beleven. Hij kreeg ook te maken met dezelfde onaangename personen als wij. He, je zag in de keuken gegeven moment die afwas, dat er zo'n vent staat en ik ben de baas in de keuken. En ik heb het je uitgelegd. En toen zegt hij, ja, maar je hebt er 1 minuut aan besteed. Ik kan toch wel, ik snap het niet. En toen zei hij, ja, als je het niet snapt, dan ben je hier gewoon niet geschikt voor. Nee. Nou, wat doet Mike Davis dan? Stopt de show. Hij stopt die opname eigenlijk. En dan gaat met die baas van het restaurant praten. Hij zegt, ik ben de baas van dit restaurant. Ik ben echt de baas. En hij maakte zich bekend. En die man die geloofde hem gelukkig ook. En er is een hoop gebeurd. Hoe die dit gedaan heeft. Hij heeft heel veel ontdekt. Waar ik hier mee heen wil, ligt natuurlijk nu heel erg voor de hand. Nou let op, de parallel die ik wil maken is de volgende. En dan moet je nog een keer dat filmpje kijken, zometeen met dit verhaal erbij. De Zoon van God had de opdracht ook om de wereld te redden. Hij sprak met de mensen, hij had echt belangstelling voor ze en hij luisterde naar hun verlangens. Maar om dat te bereiken moest hij eerst zijn uiterlijk en zijn identiteit veranderen. Hij werd echt mens. De Zoon des Mensen werd hij genoemd. Hij werd de Zoon van Jozef en Maria, Jezus van Nazareth werd hij genoemd. Dat was hij natuurlijk eerst niet. Dat werd hij. Hij leefde echt als Jezus. Hij ging de wereld rond als Jezus. En het mooiste was om te luisteren naar de mensen. Zoals bij die vrouw bij de put. Om echt te luisteren naar wat mensen nou bezig hield. De uitdagingen en de dromen van de gewone mensen. Ze echt begrijpen en ook meevoelen als mens. Hij maakt, ja?
En Jezus heeft het nooit echt ontkend dat hij Jezus was.
Daar kom ik zo meteen.
En die keer daar wel uit.
Ja, daar kom ik natuurlijk nog op. Jezus maakte dezelfde frustraties door ook. Want hij kreeg ook te maken met mensen. Ja, dat soort mensen kwam hij ook tegen. En het verschil was dat hij stopte niet de show. Hij stopte niet de show. Hij ging door. Toen hij zich bekend maakte, geloofde eigenlijk niemand wie hij was. Dat is eigenlijk wel een drama, hè?
Hij maakte zich
gewoon
voor een hele kind.
Helemaal in het begin niet.
Hij heet Jezus.
Ja, maar Jezus, er was, niemand wist wie Jezus was van tevoren. Dat moest hij pas, dat moest hij gegeven moment, moest hij dat gaan zeggen. Toen hij baby was, wist bijna niemand wie hij was. Toen hij op die bruiloft was, dat er geen wijn was, wist bijna niemand wie hij was. Alleen Maria wist het. En die zei, joh, dan moet je wat aan doen, zet de wijn eens op. Maria wist dat het de Zoon van God was, ja.
Want Jezus is gewoon een naam.
Jezus is... We weten dus niet of Jezus al Jezus heette toen hij nog in de hemel was.
Ja.
Nou, misschien heette hij wel gewoon God.
Maar dat kan ook nog, dat zijn mensen goed heten.
Ja, maar ze zijn ook één, hè?
Nee.
En ze zijn geen mensen.
Maar hij is ook God heten.
Ja, dat is ook zo. Dat heb je goed bedacht.
Maar het is die eenheid, dus zij hebben ook...
Dat is een ander hoofdstuk. God is een soortnaam. En ik zal je zo meteen... Dit komt zo meteen natuurlijk in dat verhaal voor. Hoe dit nou precies zit. Want dit is nou... Dit is één van de dingen... die je een beetje kan snappen. Maar hoe de Vader, de Zoon en de Heilige Geest met elkaar omgaan... Daar kun je een hele aparte avond over praten. Want dat is best ingewikkeld. Komt zeker van pas. Het verschil met dit verhaal en wat Jezus deed, is dat hij dus niet de, zoon, dat hij niet de show stopt en zegt, ho, wacht eens even, ik ben hier de baas, dit is mijn wereld. Hij liet zich kruisen. Hij ging verder dan de meeste mensen die ooit in een kofferbos zijn geweest. Hij gaf zijn hele leven voor de zaak.
Wanneer zei hij dan dat hij Jezus was?
Hij zei het de hele tijd, maar ze geloofden hem niet. Dat was het probleem.
Hij ontkende het dus niet.
Nee.
Dat was wel een soort van
gelijk. Je had zeker gelijk. Je hebt meestal wel gelijk. Nou, met dit in je hoofd moet je het nou nog eens bekijken. Dan zie je de parallel, denk ik. Nog een stuk beter. Ja, hij doet een heleboel dingen.
I'm on a mission to reinvent and turn around this company. I'm the new CEO. I've been in the restaurant business for a long time. Love what I'm doing.
But what it turned out to be is the people's stories.
I want to be a manager here. That's what I want to go to.
Yeah.
But for my own business, I want to still be a cook.
Changing my look was a process. That's a lot of hair. Wow. The blonde wig was glued on my head. That was a challenge, having the wig glued on your head for a couple of weeks. I was Mike Davis. People really opened up to Mike, and they wanted to tell me everything. I went to the airport as Mike Davis and traveled as Mike Davis.
How you doing? Mike Davis, how you doing?
Nice to meet you, Mike.
My favorite part was listening to the stories and understanding the trials and tribulations in their life.
I want to open up my own restaurant one day soon.
Is that right?
Yeah.
Oh, that's cool. I got some incredible stories from folks that work for me that, frankly, I'll never forget.
Hi, Michelle.
Hi,
I'm Mike. How
you
doing?
I'm great.
Great to see you.
So I had a lot of very impactful things happen in the show. I started out being a cashier.
The register's not cooperating for some reason.
It's the swiping on this thing just doesn't want to cooperate. The woman who trained me, her name was Shelly, young woman who has gone through, at 18, went through tremendous trials and tribulations in her life.
Tending to my mom, she got sick. It's like, you're the child, but it's your turn to be strong.
She quit school to care for her mother who had terminal cancer. Her mother passed away from cancer. I mean, this is a young woman that went through enormous life complexities and life tragedies.
Can I clear some of these dishes for you?
Spent a lot of time as a server with Whitney and her husband Jacob. Wonderful family. Both hardworking kids. Just couldn't make ends meet. They, to me, represent the hardworking people in America who are just getting by.
When I'm in here, I don't have time enough to show the basics, and then that's it. And then we
have 1 minute
go.
Of training.
If you can't do it, then you can't do it.
I had a situation on the show which became very trying for me. I was being trained as a dishwasher by a young gentleman named Sky, and Sky was clearly attitudinally not in the right spot.
Oh, well.
He was very unhappy with his life, with his job, with trying to train me, and it came out clearly. I mean, he tried to bully me, and so I had to stop the show.
Ernest, I really need to see you, if you don't mind, for a minute back in your office. Is that okay?
That's great. Right. And I went in and talked to his manager, and we had a really good heart-to-heart.
My name's Anthony Guido. I'm the president and CEO of Buffets, Inc.
Wow.
It was an incredibly good experience, and the people that I met along the way were very, very powerful interaction with those folks. The timing couldn't have been better for me to be on Undercover Boss, because I get to go out and really understand what's happening in this company that I'm trying to fix. I'm not going to wear that wig again, but but I would be happy and thrilled to do another episode of Undercover Boss.
Hij gaat zo weer, zegt hij. Toen je nou de tweede keer dat filmpje zag, Bram, zag je dat dan anders na dat verhaal wat ik verteld had? Zag je er een beetje in wat ik erin zag?
Ik zag het zo anders, maar ik volg dat het wel niet
erg. Het gaat snel, hè?
Ja, de tekst nog een beetje
snel. Ik kon het niet langzamer afdraaien, dat ging niet. Nou, hij vertelde eigenlijk een beetje wat ik natuurlijk tussendoor ook vertelde. Ik hoop dat het ding weer even uitgaat zo meteen. Er zit iets heel belangrijks in dit verhaal namelijk. En Johannes 4 staat het. En dat moet je even opzoeken. Het is ergens achterin. Dus niet het evangelie van Johannes, maar de brief van Johannes. We beginnen bij vers 1. En Monique die mag het voorlezen. Oh, dat is niet handig inderdaad. Joan Olaf die mag het voorlezen. Sorry, ja, dat is natuurlijk. Geef ik eerst een goed van bond en zeg, nou, dan kan je nu wel lekker lezen. Hard op, hè? Dus niet voor jezelf.
Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God is. Want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet beleidt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen. Nu al is hij in de wereld. U kinderen komt uit Gods woord en hebt de valse profeet overwonnen. Want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert de wereld naar hen. Wij komen uit God voort. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt, luistert niet naar ons. Hieraan kunnen we de geest
van de waarheid en de geest van de dwaling herkent.
Dankjewel. Het gaat me eigenlijk alleen maar om vers 2, maar ik wil graag als je een tekst leest, dat je ook een beetje de context eromheen hoort. Want je kan, net als vorige keer, hè, je kan zo'n tekst uit zijn verband rukken en alleen maar één tekst noemen en dan kan het een hele andere betekenis hebben. Waar het om gaat, en dat is heel belangrijk, kennelijk, is vers 2. De geest van God herkent u hieraan. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Dus kennelijk is het komen van Jezus Christus als mens op aarde iets wat door de tegenpartij ontkend wordt. Ze zeggen, hij was niet echt mens geworden. Of hij was niet God. Of hij was maar gewoon een goede man. Maar het is dus kennelijk een belangrijk issue dat Jezus echt mens geworden was. En de tegenpartij die ontkent dat. Er zijn altijd mensen die zeggen, Jezus, ja, dat was gewoon een goed mens. Maar in de Bijbel staat dat Jezus God is. En ook toen hij op aarde was, dat mensen hem, dat hij God was. En dat hij ook de Zoon van God was. En dat God zijn vader was. En dat hij de Zoon van God was. Het is een heel belangrijk iets. Als je kijkt naar, want dat zeg je net Monique, de Heilige Geest en de Vader, hoe zit dat dan? Nou, dan zie je dus eigenlijk hier wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest wijst altijd op Jezus, die getuigt van Jezus. En Jezus wijst altijd naar de Vader. Jezus wijst altijd, mijn Vader in de hemel, die vindt dat en dat. Ik wil jullie in contact brengen met mijn Vader, zodat jullie ook kinderen worden van de Vader. Oké, Jezus, die was dus in de hemel. En die komt op een gegeven moment, komt die dan op aarde. Eigenlijk met de bedoeling, Jezus is eigenlijk de man uit de film hier. En die komt naar de aarde met de bedoeling om dit bedrijf hier beneden te redden. Dus hij begeeft zich onder de mensen. En dan gebeurt er op een gegeven moment helemaal in het begin iets. Dan komt hij na zijn doop komt hij in de woestijn. Wil je weten wat daar ook weer gebeurde? Ja, door wie? Zeg het even wat harder op.
De duivel.
En weet je ook nog ongeveer wat de duivel dan doet?
Ja, hij probeert hem. Zeg maar hetzelfde idee bij Adam en Eva.
Mm-hmm.
Maar dan met de macht van God. Satan probeert de macht van God te krijgen.
Mm-hmm.
Door Jezus, zeg maar, om zich niet te krijgen voor Satan.
Dat is eigenlijk waar het wel om gaat, ja. Hij zegt, ik kan je van alles geven. Hij zegt, als u de zoon van God bent, beveel dan die steen om broden te worden. En dan zegt Jezus, en dat is elke keer zijn antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Elke keer als Satan hem aanvalt, dan antwoordt hij met iets uit de Bijbel. Dat is heel belangrijk, komt straks ook weer terug. De Bijbel is het antwoord op al dat soort dingen. Op een gegeven moment zegt de Satan ook, er staat geschreven dat hij engelen zijn opdracht zal geven om u op handen te dragen, zodat u uw voet niet zal stoten aan de steen. Want hij breekt hem boven die tempel. Hij zegt, spring naar beneden. En er staat in de Bijbel dat God zal je niet de pletten laten vallen. Hij misbruikt eigenlijk de Bijbel, de Satan.
Ja, hij doet ook net als hij weet wat erin staat.
Hij weet ook wel wat erin staat. Alleen hij misbruikt het om een vals verhaal te doen. En Jezus zegt, nee, je moet God niet op de proef stellen. Staat ook in de Bijbel.
Hij verdraait het,
ja. En dan komt het laatste. En hij neemt hem mee naar een hoge berg. En toont hem alle koninkrijken van de wereld. En zegt, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. En dan zegt Jezus, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid alleen de Heer uw God en vereer hem. Het is eigenlijk een heel... Jezus werd hier wel verleid, maar aan de andere kant was het eigenlijk al. Hij was al de baas, hè?
Jezus
was al de baas. Jezus was namelijk al onderdeel van de schepping. Hij was daar al bij betrokken.
Maar de Satan eigenlijk ook.
Die was er toen nog niet. De Satan was vroeger een engel.
Ja, dus hij was
er. Nee, die was geschapen. Maar Jezus was er voor de schepping.
Maar voordat de aarde was geschapen, waren de engelen het toch ook al?
Ja, maar de engelen zijn wel onderdeel van de schepping. Zijn wel geschapen. Het enige wat er was, voordat God iets schiep, dat was God en het Vaderhuis. En de Vader en de Zoon en de Heilige Geest waren daar in het vaderhuis. Dat is de uitgangssituatie. Jezus was altijd al de Zoon van God. Hij is dus niet op een gegeven moment geboren of geschapen. Als mens.
Ja.
Ja, hij was wel geboren als mens, maar niet als God. Als God was hij er altijd al. Dat is heel ingewikkeld om te begrijpen.
Nou,
op een gegeven moment gingen ze dus de aarde scheppen. En hoe schiep God de aarde? Nou, daar hadden ze wel plezier aan, ja.
Ja, nee, dat kan een voorstelling. Je kan een hele aarde zo.
Het is wel een hele creatieve uiting van God, hè?
Een boom daar, en een plasje daar, een boom daar.
Ja?
En dan een boompoortje.
Ja, en alle beesten, en de vlinders, en de bloemen.
En nog een
boompoortje. Maar het was voor ons heel lang dus. Dat is voor God het ook lang.
Ja.
Kan het dus zijn dat er 7 dagen geen 7 dagen waren, maar 7 miljoen jaar?
Huh? Nou, dat kan niet helemaal. Want in het begin waren... Het kan wel en het kan niet. Jaren bestonden pas sinds dat de zonde was. En in het begin was de zonde nog niet op de eerste dag en op de tweede dag. Dus de tijd werd eigenlijk, zoals wij hem kennen, werd pas heel veel later geschapen. En als je dan gaat nadenken van... is het nou belangrijk dat het 7 dagen waren of niet? Eigenlijk maakt dat voor jouw geloof niks uit.
Nee, maar dan... stel dat 7 miljoen jaar zou zijn. Ja. 7 dagen zou het 1 miljoen jaar per dag zijn.
Ja.
Dan zou het dus nog veel langer kunnen duren voordat deze terug zou komen.
Nee.
Ja.
waarom zou dat volgens jou zo zijn dan? Dat is wel een interessante vraag.
Hij zei, ik kom spoedig terug.
Ja?
Nou, dan kan dat voor hem dus veel langer zijn dan voor ons als mens.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En als hij nou op een gegeven moment, als God zegt van, ik ga een redder sturen, zegt hij tegen Adam en Eva, hè, daar komt iemand en die zal het weer goed maken. Nou, dat heeft een bepaalde tijd geduurd en dat is ook beloofd aan Abraham. En dan kan je kan ongeveer zien hoe lang dat geduurd heeft. En dat zijn geen miljoenen jaren.
Dat was 2014.
In ieder geval 2014, vanaf...
Is dat vanaf Jezus geboorte of vanaf Jezus dood?
Dat is het geteld ongeveer vanaf Jezus geboorte, maar ook niet helemaal precies.
Maar stel dat je dan vanaf het begin van de schepping tot Jezus geboorte neemt.
Ja.
Dan zou dat ongeveer
de tijd
kunnen zijn van dat wij moeten wachten.
Dat zou
nog eigenlijk
al lang duren.
Ja, nou, maar dat staat nergens. Dat haal je uit je gevoel van er moet een soort evenwicht zijn. Maar ik kan je een heleboel andere dingen laten zien. Er staan andere dingen in de Bijbel. Er zijn zoveel generaties van Adam tot Abraham en zoveel generaties van Abraham tot enzovoort enzovoort. En dan zie je dat die tijden eigenlijk veel korter zijn dan je denkt. En als je kijkt naar wat er in de Bijbel staat en wat er moet gebeuren voordat Jezus terug kan komen, dan zijn al die dingen in de laatste 2000 jaar zijn allemaal gebeurd. Dus er is niet iets van, nou, nu moet u nog miljoenen jaren wachten totdat er iets zou kunnen gebeuren.
Misschien is de schaal van de Heer wel logaritmisch, maar dan anders.
Ja, misschien is het wel niet eens lineair.
Er staat toch ook ergens van, 1000 jaar voor ons zoals 1 dag zijn.
Ja, voor de Heer is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag is 1000 jaar. Als je namelijk in de eeuwigheid leeft, een heel groot zijstapje wordt het nu. Jij zegt van, voor God duurt iets heel kort. Maar het kan ook heel lang duren. Een moment. God kan overal tegelijkertijd zijn. Dus één moment in de tijd kan ook heel lang duren. Want hij kan heel veel doen in één moment. Hij kan heel veel woorden spreken. Hij kan hier zijn. Hij kan bij een andere gemeente zijn. Dezelfde plaats zonder iets te missen.
En dus dat is het cool. Hij zit Monopoly te spelen met zijn baas.
Ja.
En dat is een dag over. En dan kan het dus ook 1000 jaar zijn.
Ja. Dat kan ook.
Nee hoor.
Ja, maar als er nou geen tijd is, dan is er geen tijd.
Ja, dan weet je het natuurlijk niet.
Jezus zegt ook tegen de duivel, even weer terug op wat we net lazen.
Ja.
Want er staat geschreven, maar toen was het Nieuwe Testament, dat is niet.
Nee, maar dat staat ook allemaal in de Bijbel die Jezus kent. Jezus was een Jood en die had dus het Oude Testament, dat was de wet en de profeten. En dat was waar hij uit leerde en hij uit citeerde. Ja, er staat ook een heleboel voorspeld al. Maar waar die aan, wat hij zei was wat er stond. Wat in de boekrollen.
Ja.
Wat nog niet gebeurd was, was ook nog niet opgeschreven.
Eigenlijk, hè, als we daar nog niet had geweten, had nooit iemand geloofd dat Jezus bestond.
Huh?
Wacht even hoor, jij maakt 6 stappen in 1 keer.
Ja, nee, dat is lekker. Ruikel heeft een ziektes veroorzaakt.
Ja.
Dus Jezus kon het oplossen.
Ja.
Dus,
ja,
maar dat is goed over alles.
Dus ja,
ja, je mist een stap. Kijk, weet je wat er voordat dat Adam en Eva verleid werden door de slang, door de Satan, wandelde Adam gewoon met God door de hof.
Ja, maar niet met Jezus. Of wel?
Ja, misschien wel.
Who knows? Als er geen zonde zou zijn, zou er dan ook geen hemel zijn, want er is de hemel.
Ja, nee, God woonde nog steeds wel ergens anders. God woonde niet op aarde. De aarde is de schepping. Ja, dat is waar de tijd geldt. Maar waar God zelf woont, in het vaderhuis. Waar hij altijd al was, voor de schepping. Dat is een heel ander iets. Dat maakt geen deel uit van wat wij zien. Van het materiaal wat je hier ziet. Het hoeft ook helemaal niet zo te zijn dat de vloer van hout is daar. He, als je ziet dat Jezus op een gegeven moment een ander lichaam heeft gekregen, waarmee hij dus ook in de hemel kan zijn, dan kan hij op aarde gewoon door de deur heen lopen.
Maar God had het wel allemaal goed gedacht. En doordat de duivel is gekomen, is het allemaal anders gelopen. En
ja.
Daardoor heeft hij plan B gemaakt. En gaat hij, zeg maar, als hij terugkomt, alles nog een keer doen zoals hij het echt had gedacht.
Dat klopt, ja. Ik weet niet of iemand snapt wat jij gezegd hebt.
Ja.
Nee, Jezus kwam naar de aarde en als hij nu nog een keer terugkomt, op de aarde, dan wordt hij gewoon, zoals de bedoeling was, koning in Jeruzalem over de Israël. Want dat was aan hun beloofd.
Dan ga ik naar Israël ingeven.
Dan ben jij er niet meer. Want dan ben je namelijk bij Jezus.
Ja, maar dan ben je er ook.
Ja, over de hele wereld regeert hij. Maar je bent eigenlijk, jij bent dan in dat geval onderdeel van de bruid van Christus, en wij zullen met Jezus, als eigenlijk aan zijn zijde, als de koningin, zijn wij onderdeel van zijn regering.
Ik wil koning zijn.
Ja, jammer, maar dat is hij al. Dus jij bent het meisje.
Hij is het meisje spelen.
Nee. Dat is elke keer weer een probleem, dat kan je niet voorstellen.
Ik wil jongens spelen.
Het is net even anders. En ik denk ook niet dat Heer Jezus in de hemel net zo jong is als dat jij hier op aarde jonger bent.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee, dat is een heel ander iets.
Rijker.
Zeg je?
Hij is veel rijker. Nee, maar ik stel me dat wel eens voor. Hoe zou het zijn om Jezus te zijn? Maar dat kan helemaal niet.
Nee, maar je kunt je wel voorstellen hoe zou het zijn om bij hem te zijn. En ja, dat is iets. Dan ben je bij degene die heel veel van je houdt. Ja, Bram.
Dat stukje van de net. Mijn vader die zei, zeker in het begin toen ik ging geloven, van ik ben ook christelijk en blij. En toen ken ik dus nog helemaal niet.
Welk stuk heb je het over?
Ja, over die tekst. Johannes.
En Johannes, ja. Ja.
En toen vroeg ik hem dus ook van, ja, nou geloof jij dan ook dat Jezus als God was en als mens naar de wereld was gekomen. Dus ik ben heel geloof. Ik denk dat nou precies het punt.
Ja, daar gaat het om.
Niet christelijk.
Ja. Ja, nou inderdaad, niet christelijk, dat is wat het is, ja.
Ja.
Het onderscheid tussen christelijk en niet christelijk.
Ik maak ondertussen een onderscheid tussen christelijk en christen. Mensen die zeggen dat ze christen zijn, die gedragen zich ook christelijk. En mensen die niet christen zijn, die kunnen zich ook christelijk.
De mankeert het aan je definitie, maar ik snap wel wat je bedoelt.
Ja, we zeker
snappen.
Ja. Nou ja, mijn vader zei van, ik probeer me ook zoveel mogelijk aan de, bijvoorbeeld de 10 geboden te houden.
Ja.
Want dat zijn gewoon goede regels.
Dat is heel goed bedoeld, maar het helpt niet.
Nee, precies. Ja. De meeste mensen die echt tot geloof zijn gekomen, die noemen zichzelf ook christen.
Ja.
En niet christelijk.
Ja, dat klopt, ja.
Dus op die manier.
Ja, ze doen niet alleen dingen, maar ze zijn het ook
geworden.
Ja.
Ja.
Ze leven er ook naar.
Ja. We gaan naar Colossense 1. En net zag je dat Satan eigenlijk op de aarde hem al die koninkrijken Hij wilde hem al die koninkrijken geven, maar die koninkrijken zijn eigenlijk al van hem. Het was eigenlijk een belachelijk aanbod. Want ja, als je dus de baas bent en je gaat undercover op je eigen wereld die je zelf gemaakt hebt, ja, dan is eigenlijk alles al van jou. Dus alles wat hem aangeboden werd op dat moment.
Zou hij dat niet geweten hebben?
Nou kijk, hij maakte gebruik van het feit dat Jezus echt mens was. Als je keek naar dat filmpje, hè, die man die was dus, hij was de baas van het bedrijf. Maar toen hij in de keuken stond bij die man die Sky heette, die eigenlijk hem zat af te zeiken en te pesten, voelde hij dat net als elk ander. Dus Jezus was mens geworden, dus hij werd ook verleid, net als dat een mens daartoe verleid kan worden.
Jezus nou God, ja.
Hoe kan Jezus nou zichtbaar worden en toch nog God zijn?
Ja.
Ja, daar komen we zo meteen. Want dat wil ik je namelijk vandaag uitleggen, hoe dat heeft kunnen gebeuren. Okay. Daar gaan we heen. Dat is eigenlijk alles. Eigenlijk gaat het alleen maar over hoe dat filmpje, hoe dat een voorbeeld zou kunnen zijn en hoe dat nou echt werkt. Colossense 1, vers 12. En Karen gaat het lezen.
Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wachten in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Dankjewel. Wat Jezus eigenlijk doet op aarde, is hij heeft mensen verzameld uit de hele aarde en die heeft die eigenlijk overgebracht. De Vader heeft al die mensen overgebracht van het ene rijk, uit de macht van de duisternis, waar iedereen vroeger was, naar waar je nu kunt zijn als je Jezus volgt, in het Koninkrijk van God. Je bent nog steeds hier op aarde, maar er is geestelijk wat veranderd. Ineens ben je overgebracht naar het Rijk van de Zoon van God. Je bent ook kind van God geworden als je opnieuw geboren bent. Vers 15.
Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
Dankjewel. Nou, dit is natuurlijk ontzettend ingewikkeld wat hier staat. Want ik kon aan Karen horen toen ze het voorlas dat ze het ook al niet snapte.
Nou,
ja, dat snap ik, want er staat in hem, door hem, voor hem. Nou, stil. Ik zal uitleggen wat hier staat. Er staan eigenlijk twee stukjes. En het eerste, als je terugdenkt aan de film, is eigenlijk hoe Jezus dan die man was die eigenlijk de baas was, dus zonder snor en pruik. En het tweede stukje is hoe hij een pruik op heeft en zich eigenlijk als werknemer heeft voorgesteld. Het is eigenlijk hoe hij verkleed is, hoe hij veranderd is. In het eerste stuk, daar staat, dan is die beeld van God de onzichtbare, God de onzichtbare. En als hij dus beeld van God is, Bram, dan maakt hij dus God zichtbaar. Hij is een beeld van het onzichtbare. Eerstgeborene van de schepping. Hij is eigenlijk de erfgenaam, de oudste zoon van de schepping. En alles is voor hem en door hem geschapen. En hij zal het erven. Hij is de erfgenaam.
Wanneer erft hij nog?
Dat komt nog. Als hij koning wordt, dan erft hij alles. Komt straks ook nog een keer terug.
Alles is toch al van hem?
Ja, maar alles is eigenlijk van de Vader. Ja, kijk, ze hebben gelukkig nooit ruzie, maar toen God ging scheppen, dan moet je eigenlijk zo zien dat God de Vader zei, er zij licht, maar tegelijkertijd dat woord uitgesproken was, dat woord waardoor die schiep, was Jezus.
Dus Jezus heeft eigenlijk gedaan wat God zei.
Jezus voerde het uit, God werkt door Jezus. En dat is op aarde zo, maar dat is in de hemel ook zo. Er staat ook, in hem is alles geschapen. In Jezus is alles geschapen. Alles zichtbare en het onzichtbare, dus ook de engelen. Alles is door hem en voor hem geschapen. Het is wel eigendom van de Vader, Maar het is door de Zoon geschapen en het is voor de Zoon geschapen.
Dus God is de opdrachtgever.
God is de opdrachtgever. Maar God werkt door de Zoon. Eigenlijk door, ja, door de Zoon van God. En in het tweede stukje, daar zie je hem eigenlijk, dat hij die pruik opgelijmd krijgt en die snor opgeplakt wordt. Dan is hij mens geworden. En dan staat er, hij is hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden. Hij is als eerste uit de dood opgestaan. Van iedereen die ooit uit de dood zal opstaan, is hij als eerste opgestaan. Alles is voor en door hem verzoend. Alles was al van hem, maar hij heeft alles vrede gegeven. Dus die eerste stuk stond er alles, dus zal die erven.
En die persoon die dan dood was, waar Jezus naartoe moest komen?
Ja, dat is een ander soort iets. Dat kan ik je even nu niet uitleggen. Maar dat is een ander soort opstanding. Want toen Jezus opstond, kreeg hij een ander lichaam. En die andere persoon, die kwam weer terug in zijn eigen lichaam. Lazarus was dat. Weet je nog, van die Martha en die Maria, die hadden een broer en dat was Lazarus. En die was dood. En Jezus ging erheen en die wekte hem op.
Ja.
Ja, wat voor lichaam kreeg hij toen?
Hetzelfde
lichaam. Toen Jezus opstond, stond hij op een hele andere manier op.
Oh ja, want Jezus heeft de dood overwonnen. En die andere is gewoon uit de dood opgewekt.
Ja, maar wat voor lichaam kreeg Jezus?
Ja. Kreeg hij niet in plaats van sterren wordt? Hij had dit lichaam.
Ja, dat is een mooie, ja. De beer.
En dan in één keer krijgt hij... Dit.
Nee, weet je nog waar de beer... Ze hadden Jezus in het graf gelegd, hè? Dus leg die beer even op de grond. Ja? Nou, en de beer... Nou is Anouk is even de Heilige Geest. En die pakt even de beer op, dus haal even die beer weg. En nou is... Nou ben jij Maria, je komt in het graf, wat zie je?
Niks.
Dus de beer is weg. Het lichaam is weg. En dan komt die beer ineens weer naar Bram toe. In welk gedaante? Hij lijkt ineens wel nog steeds die beer, hè?
Oh, ja,
maar het is niet dezelfde beer.
Ja.
Maar hij kon wel eten, maar hij kon door een deur heen lopen. Maar hij had nog wel de wonden van het kruis.
En die kon je voelen.
Ja. Ja, Stefanus, ja. Thomas.
Ja.
Maar het was dus... Hetzelfde lichaam was veranderd. En dat is niet hetzelfde als wat bij die anderen gebeurde. Dus bij Jezus was echt de eerste die echt opgestaan is uit de dood op die manier. En zo zullen wij ook opstaan.
Veranderen.
Je
wordt ook dit weer, hoor.
Ja.
Nee, je wordt doorzichtig.
Nee, je wordt doorzichtig.
Maar dus als je trapt, loopt val je eigenlijk.
Je zult het zelf merken.
Ja, je zult het zelf merken. Maar wacht even jongens, snap je nu ook dat als je zo'n soort lichaam hebt, zoals de Heer Jezus dan ook had, dat je dus daar ook later op aarde nog een rol mee zou kunnen spelen in de regering, in zo'n koninkrijk wat hij dan zal hebben? Je kan dan dus ook iets doen nog. Het is niet zomaar dat je opgesloten zit in de hemel dan.
Maar zijn
die
mensen die niet dood zijn, die dan ook al hun lichaam?
Nee.
Want er zijn toch mensen die wel eens geesten zien en die...
Nee, dat is iets heel anders. Want, weet je wat er staat als de Heer Jezus terugkomt in de lucht en we gaan hem tegemoet in de lucht waar hij niet meer leven? Dan staat er, de doden zullen eerst opstaan, hè, de gelovigen, en die zullen ons voorgaan en dan zullen we hem ontmoeten in de lucht. Dan krijgt iedereen tegelijk dat nieuwe lichaam. Ja. Niemand heeft dat nog ontvangen, alleen de Heer Jezus.
Ja, maar hij komt nog een keer terug voor de ongeloof.
Die ja, ongeloof. Dat is later, ja.
Ja, maar die geloven dan toch wel, want ik bedoel, je hebt hem gezien.
Ja, dat zou je dus ook van Satan zeggen, die heeft hem ook gezien. En die gelooft het wel, maar hij doet het niet.
Ja, maar hij wil zelf de macht.
Maar als hij dan nog een keer terugkomt,
ja?
Dan wordt hij koning van Israël.
Juist, dan wordt hij 1000 jaar... Eén dag wordt hij koning.
Al maar één dag.
Ja, nou ja, dat is, voor hem is dat niet zo heel lang. Maar op aarde is dat best lang, 1000 jaar. En dan, de Satan is dan gebonden. Die kan de mensen niet verleiden. Dus dat is een hele goede tijd. En toch zijn er mensen die koning niet willen dienen. Ook al doet die koning alleen maar goede dingen.
Waar gaat Satan dan
heen? Die wordt opgesloten in een diepe put, staat er.
Geketend.
En later, na die 1000 jaar, moet je opletten, heb je dus 1000 jaar goedheid meegemaakt, is Jezus koning op aarde. He, de mensen die dan op aarde leven, dat zijn niet wij, dat zijn andere mensen. Die moeten daarna eigenlijk kiezen vrijwillig, hè? Want ze zijn in het koninkrijk geboren, die zijn erin terechtgekomen. Dan moeten ze kiezen, willen we deze koning echt dienen of niet? En na die 1000 jaar wordt de Satan nog heel even losgelaten en dan moeten mensen kiezen, wil ik deze koning echt dienen? En dan zal je zien dat een heleboel mensen die Jezus dus echt hebben meegemaakt als koning, als iemand die alleen maar goed deed, dat ze toch zullen kiezen om iets anders te doen.
Maar dan is de duivel het toch ook?
Ja, dan wordt hij weer losgelaten en die verleidt dan die mensen. Maar mensen moeten kiezen tussen het goede en het slechte. Als je alleen maar kan kiezen voor het goede en er is niks anders, dan is het geen keuze, hè? Kijk, eerst kende je hem namelijk niet en was je in het koninkrijk van de Satan, maar je wordt eigenlijk overgebracht naar het koninkrijk van Jezus. Karen, kan je nog even doorlezen? Vers 21.
Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al kwaad wat u deed vijandig gezien, maar nu heeft u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend, om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.
Dankjewel. Kijk, hier staat dus eigenlijk onze toekomst. Hij wil ons heilig en zuiver en onberispelijk bij zich brengen. Maar dan staat er achteraan, maar dan moet je wel blijven geloven. Het is dus niet zo dat als je nu zegt, ik ben gedoopt, dat je dan klaar bent.
Dus als je eenmaal in de hemel bent, kun je het dan nog weer vandaan?
Nee, als je één keer in de hemel bent, dan heb je het gehaald. De wedstrijd, zoals Paulus dat omschrijft, hè, zo'n hardloopwedstrijd, van ik loop de wedloop die voor mij ligt, dat is je leven. Op het moment dat je aan het eind gekomen bent, of Jezus komt terug, of je gaat dood en je gelooft, dan heb je het gehaald. De finish is daar aan het eind. Maar er staat, je moet blijven geloven.
Maar als je dan lui bent en je hebt zelfmoord terwijl je nog gelooft?
Ja, dan zul je dat moeten. Dan speel je vals en dan zul je het zeker wat moeten uitleggen. Ik weet niet hoe God daarover oordeelt en hoe bewust je daarmee omgaat. Want je weet dat zelfmoord een zonde is. Maar kijk, je kunt je voorstellen dat iemand die psychisch zo ziek is en zelfmoord pleegt, heel anders erop beoordeeld wordt dan iemand die Monique heet.
Nee, iemand die psychisch...
Maar iemand die Monique heet...
Nee, maar ik bedoel... Jij bent geestelijk gezond. En jij, voor jou is die keuze om er een eind aan te maken met de kennis die je hebt en het geloof wat je hebt en de keuze die je voor de Heer Jezus gemaakt hebt door je te laten dopen. Dat is iets heel anders dan iemand die ook gelooft, maar geestelijk ontzettend ziek is. En eigenlijk geen uitweg meer ziet en dat op die manier doet. Dan zal God misschien zelfs wel, ik denk er eigenlijk wel zeker, daar genade over hebben. Want hij zal mensen rechtvaardig behandelen. Maar jij, als jij het nu zou doen, dan zeg je, nou, dat is een mooie shortcut, dan ben ik van het gezeur af. Jij zal daar heel anders op worden beoordeeld dan iemand die geestelijk ziek is.
Dat is dan toch hetzelfde als een moordenaar.
Ja, die naast Jezus aan het kruis hing?
Ja, precies.
Ja, die geloofde.
Ja, op het laatste moment.
Dat was op tijd. En die kwam er heel makkelijk af, want die hoefde nog niet eens zijn excuses aan te bieden aan al die mensen die benadeeld had. Die kwam er eigenlijk wel heel makkelijk af. Kijk, normaal is het zo, als jij je bekeert, moet je ook dingen goed maken. Ja, als jij mijn auto steelt, en je gaat joyrijden, leuk, En dan kom je naar me toe, dan ligt die hele auto in de prak. Ja, sorry, wil je me vergeven? Nou, dan kan ik je natuurlijk wel vergeven, maar heb ik nog steeds geen auto. Heb je het maar een klein beetje goed gemaakt eigenlijk? Dat is maar de helft. Ja, de Heer zal het je wel vergoeden. Snap je? Daar zit ook een andere kant aan vergeving. Maar die moordenaar, die kwam dus heel makkelijk weg. Maar aan de andere kant geloofde hij wel op een heel moeilijk moment. Want niemand geloofde in de Heer Jezus op dat moment. Want hij zag er het minst uit als iemand waar je in zou geloven als redder. Want hij hing daar als een misdadiger.
Maar dan zou je toch wel heel snel kunnen zien van hij is nederig.
Ja, Filippenzen 2 vers 1. Dankjewel, goeie brug. Daar gaan we heen. Monique, herhaal even wat je zei.
2 vers 1.
nederig. Maar hij was toch nederig?
Ja, dan zien mensen toch dat hij nederig is. Als je dan zo aan het kruis doet. En als hij dan minder dan een normaal mens.
Ja. Nou, dat gaan we eens lezen.
Hoofdstuk 2.
Filippenzen 2. Vers 1. Hardop. Peter.
U door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigen hand, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus heeft.
Kleine pauze. Oké, hier staan een heleboel dingen achter elkaar die eigenlijk omschrijven hoe Jezus was. Er staat eensgezind, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Maar wees bescheiden en maak de ander belangrijker dan jezelf. Ga niet je eigen belangen volgen, maar ook die van een ander. Wees zoals Jezus was.
Er staat hier zo, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen. Ik weet niet hoe dat een andere vertaling staat, maar... Dat je dat ook je eigen belangen in mag zien.
Jazeker. Ja, het is niet zo dat je jezelf... compleet weg moet cijferen. Je mag dus best wel ergens een belang in hebben. Zo. Stel je voor, je hebt 100 euro in je portemonnee. Nou, dan kun je natuurlijk 100 euro weggeven, want iemand anders heeft honger. Maar het is wel handig om 5 euro over te houden om zelf ook nog te kunnen eten.
Ja,
dat is een eigen belang. Hm. Je kunt ook zeggen, nou, ik geef 2 cent weg en ik hou 99,98 euro voor mezelf. Dat is misschien niet de bedoeling in dat geval. Het is natuurlijk maar net hoe dit is.
Een tiende
is logisch, maar het kan ook zijn dat God jou in een situatie leidt dat je echt voor iemand moet zorgen en dat het je meer kost dan een tiende.
Neem je mee met eten.
Ja, neem je mee met eten, zoals Bram vanavond. Maar hier staat dus eigenlijk, wees niet altijd haantje de voorste, maar wees bescheiden. En over eigenwaan, dat is jezelf heel belangrijk vinden. Nee, je moet de ander ook belangrijk vinden. Eigenlijk staat er, doe wat Jezus doet. En dan kan je bijna eigenlijk zeggen, doe wat die man in dat filmpje deed. Jezus was undercover en daardoor gaf hij ontzettend veel op. En dat mag je nu lezen. Dit is heel belangrijk en dit is een moeilijke tekst.
Laat onder u de gezindheid eerst die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.
Oké. Snap je dit?
Dit is eigenlijk gewoon de uitleg dat God Jezus werd.
Ja, gewoon.
Ja, zo van.
Ja.
Hij werd een slaaf.
Ja, je moet opletten wat er staat. Ik zal het langzaam proberen uit te leggen. Hij die de gestalte van God had. Ken je het woord gestalte?
Ja.
Oké. Wat is een gestalte? Het
is gewoon hetzelfde idee.
Het is een beetje, ja, het is ongrijpbaar, hè?
Een aannemer van. Ja.
Ja, een reizige gestalte is een soort silhouet. Daar komt een hele grote vent aan. Dat zie je, ziet een grote grijze vlek.
Maar je weet niet precies wat het is.
Je weet het niet precies, ja. En er staat er ook nog. Hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij deed dus eigenlijk afstand van de gelijkheid aan God.
Hij neemt kruik op.
Juist. En toen nam hij een andere gestalte aan. En hij werd gelijk aan een mens. Nou, moet je opletten. De gestalte van God verandert, maar hij neemt ook, hij verandert dat. Hij naast de gestalte van God wordt hij ook slaaf. Dus de God is eigenlijk heerser en slaaf is een dienaar. Dat is de baan die hij aannam. Hij nam de baan aan van kassier en ober en keukenhulp en afwashulp. Tegelijkertijd was hij nog wel de baas. Zo had God dus eigenlijk, Jezus had op de gestalte van God. Maar Hij had ook de gestalte van de mens. Hij was beide. Hij was nog steeds de baas van het bedrijf, maar hij was ook de dienaar.
Hij werkte voor
zichzelf. Ja. Dat is de baan. Maar wat hij aflegde, er was wel iets wat hij veranderde. Dus dit, de gestalte van God, hij was dus God en mens tegelijk. Maar hij deed afstand van zijn gelijkheid aan God en werd gelijk aan een mens. Dat is iets anders. Dat is eigenlijk het veranderen van gedaante. Dat hij die pruik opdeed en die snor opplakte. Dat hij dus eigenlijk, hoe heet die man? Ik had... Ja, Mike Davis of zo, hè? Ja. Hij werd Mike Davis. Het feit dat hij dus Jezus van Nazareth werd, is onomkeerbaar. Dat kan niet meer ongedaan worden. De gelijkheid aan God gaf hij op en hij veranderde dus echt van uiterlijk. Jezus is mens geworden en dat kan niet meer omgedraaid worden. Jezus is nu nog steeds mens in de hemel. Hij heeft ook dat opstandingslichaam en hij wordt ook in openbaring nog steeds als de mensenzoon omschreven. Eigenlijk wat er staat, in de staatsvertaling staat een heel duur woord, dat hij zich ontledigd heeft. En dat betekent leeg gemaakt. En eigenlijk is dat toen Jezus geboren werd, had hij geen enkele reputatie. God is koning van het heelal. He, dus je zegt God is licht, zei jij, hè Bram? Ja, dat is de majesteit van God. Toen Jezus geboren werd, toen was hij een gewone baby. Die gaf geen licht. Hij had niet de majesteit van God. Geen enkele reputatie.
Maar en toch wist iedereen dat het een bijzonder kind
was. Nee, dat wist niet iedereen.
Ja,
wat zeg je? Hij geeft licht!
Ja,
dat
wel.
Ja. Maar hoe wat zagen ze? Een gewone baby.
Ja.
Nee,
ik weet niet. Ja, die weet het ook.
Jezus werd dus geboren als een gewone baby. Dus hij was niet gelijk aan God, maar hij was gelijk aan een mens. Dus zie je het verschil? Dus hij had wel de gestalte van God en de gestalte van een mens. Want hij was nog steeds de baas, ook al was hij een kleine baby. Hij was nog steeds de baas en de schepper van het heelal. Maar tegelijkertijd was hij ook de dienaar geworden. En aan de andere kant was hij God en mens, is die in veranderd.
Maar even terug dan. Straks als wij in de hemel zijn, heeft hij hetzelfde lichaam als ons.
Ja.
En God heeft een andere gestalte. Dan zit het.
God is niet veranderd.
Nee, Jezus
is ook... Maar een gedeelte van God, de Zoon, hij is wel veranderd.
Kunnen we hem dan wel zien?
Ja.
God is bedoeld.
Ja.
Maar als we hem nu zouden zien, zouden we hem niet worden.
Ja, want je kan zien zoals Mozes hem gezien had. Hè, toen zei hij van, nou ga even, ik zet je even in een gleuf in die berg, in een spelon. En dan kom ik langs en dan kun je mijn achterkant zien. Nou, Mozes die zag alleen maar een fel licht waarschijnlijk.
Want je mocht niet recht in de ogen kijken.
Nee, dat kon niet.
Waarom niet?
Omdat wij, zoals we nu zijn...
Onwaardig.
Ja, heel goed, ja. Onheilig. Maar als Jezus ertussen gaat staan... En hij zegt, hij hoort bij mij... Dan...
Het is toch weer die soort van tussenpersoon.
Jezus is de middelaar, ja. Zoals Anouk ook al zei. Jezus, als die ertussen gaat staan... Dan kun je dus bij God binnenkomen in de hemel. Kun je vers 6 nog een keer lezen en 7 en dan doorlezen?
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van de slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis.
Ja, hij heeft de show niet gestopt toen het moeilijk werd. En hij heeft alles vrijwillig geaccepteerd, terwijl hij toch nog de baas was van wat er gebeurde. Lees verder.
Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Ja, is dat al gebeurd?
Niet iedereen, toch?
Dat komt nog. Jezus, God heeft Jezus hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Weet je wat dat is? Nee, dat is dat Jezus ook zegt, wilt u mij weer verheffen in uw majesteit. Eigenlijk krijgt hij met die naam die alle naam te boven gaat, krijgt hij eigenlijk weer die reputatie die hij had afgelegd. He, want hij was gewoon mens geworden, zonder achternaam eigenlijk, en nu heeft hij weer de achternaam van God. De naam boven alle naam. En in die naam zal elke knie zich uiteindelijk buigen. Uiteindelijk gaat iedereen, alles, de hele schepping, alles gaat Jezus de eer geven. En dan zegt Jezus, je moet mij niet eren, je moet de Vader eren. En dan geeft hij alles weer terug aan zijn Vader aan het eind.
Maar als Jezus erfgenaam is, en dan krijgt hij dus alles en dan geeft hij dat weer terug.
Ja.
Dan
logisch
is dat.
Nou.
Ja, toch.
Weet je hoe dat komt? Dat komt eigenlijk omdat het doel van God is... is dat Jezus verhoogd wordt. En wat Jezus dan doet, is dat ik verhoog de Vader. Uiteindelijk krijgt God de Vader zelf alle eer. En dan kan je zeggen, ja, dat is heel onlogisch, maar dat komt omdat het een ontzettende omweg is hoe dat allemaal moet gaan gebeuren. Hè? De hele schepping gaat niet zomaar Jezus eren.
Hè?
Dat kan niet op een andere manier. Vroeger, voordat alles fout ging, in de hof, voordat die slang langskwam, vereerde alles God. Alles was tot eer van God. Alles klopte. Nu niet meer. Een heleboel wil God niet eren en kiest gewoon tegen. En ze zullen uiteindelijk gedwongen worden om het te doen. Ze zullen overtuigd worden om te doen.
Om wat te
doen? Om God te eren. Om Jezus te eren.
Gedwongen.
Uiteindelijk moet iedereen zijn knie buigen. Voor de hoogste rechter. Aan het einde buigt zelfs de Satan. Voordat hij veroordeeld wordt, alles buigt zich.
Heel veel jaren. Okay.
Ja.
Dus ook iedereen die niet gelooft, buigt zich ook
weer. Ja, en ze worden alsnog veroordeeld.
Oké. Okay. Nee, dat als ze weg zijn, dat dan iedereen...
Voor wat ze gedaan hebben.
Maar stel dat je nou heel leven, wij van spreken niks verkeerd gedaan. Niks echt. Ja.
Wijs er een aan.
Ja, je hebt besteld dus mensen die een beetje zondigen en mensen die mensen vermoorden. Zo.
Ja.
Maar mensen die een klein beetje zondigen en wel denken dat er een God is of zo, maar er niet in geloven.
Ja.
Het is eigenlijk
een zonde versus zonde.
Maar God ziet het niet toch gelijk.
Maar dan...
Ja, ik wil even wachten op Peter gaat zeggen. Nou, als ze Jezus niet hebben aangenomen als hun redder en verlosser, dan gaan ze verloren. Er is een verschil. Je hebt Jezus is dus wel je redder, of hij is het niet.
Gaan die mensen dan naar het duizendjarige rijk?
Ja, wanneer gaan ze verloren dan, zeg maar?
Ja, maar iedereen gaat naar...
Het is ook zo dat als Jezus terugkomt, dat ze dan meestal gewoon denken van, hé...
Nou kijk, dat ligt natuurlijk ook aan hoe oud mensen worden. Kijk, als stel jij hebt iemand die je kent en die gaat gewoon, die gaat over 20 jaar gaat die dood van ouderdom. En dat was een goed iemand. Nou, die is dan gewoon dood. Dus die moet een keer opstaan en dan komt die voor de rechter te staan. Dus dat gebeurt ergens later. Als Jezus terugkomt, dan breekt er eerst nog een tijd van een hele slechte tijd aan. Als hij de gemeente weggehaald heeft, en dan wordt hij koning op aarde. En dat duurt dan 1000 jaar. Daarin worden ook weer mensen geboren. Er gaan misschien ook wel mensen in dood. Iedereen die doodgaat, moet uiteindelijk uitleggen bij zijn opstanding. Dat is niet hetzelfde als jouw opstanding. Helemaal aan het eind van de tijd is er een rechtszaak. En die rechtszaak gaat over alle mensen. Behalve... over de vrouw van Christus, over ons. Want wij zijn al eerder bij hem.
Maar mensen die dan doodgaan, is dat dan wel dezelfde dood als dat wij dood zouden gaan?
Ja. Er is een hele grote verzameling doden die niet opstaat als de gemeente wordt opgenomen. Die blijft gewoon dood.
Dus degene die niet gelooft, zeg maar, die blijft dood. Die... Als de doden die geloven, op worden gewekt.
Ja.
Oh. Maar als wij niet doodgaan, gaan we dan gelijk naar de hemel of dan pas?
Wat een leuk onderwerp, ja.
Maar je krijgt weer een ander lichaam als je Jezus.
Ja. Ja, dus het gaat wel als, kijk, weet je wat Jezus tegen die moordenaar zei? Heden zul je met mij in het paradijs zijn. Vandaag nog ben je met mij in het paradijs. Dus als je doodgaat, ben je gelijk met Jezus. Dat is zo.
Dus je hoeft niet te wachten.
Je hoeft niet te wachten. Ja, maar je gaat eerst naar iets, een hele mooie plaats en dan ben je bij hem. Maar dan wacht je eigenlijk tot de tijd klaar is dat Jezus naar beneden komt. En dan gaat hij dus Dan krijg je een nieuw lichaam. Dus op die andere manier, daar leef je ergens op een geestelijke manier. Het is niet zo dat je daar slaapt of zo, of niet bestaat. Je bent daar gewoon bij hem.
Maar het paradijs in de hemel, daar is het verschil.
Daar is het verschil in, ja. Ja.
Als je, zowel dat je heel erg duidelijk bent en je zeg bij jezelf eerst in naam gelooft.
Ja.
En je ziet dat Jezus koning wordt over Israël.
Ja.
En je denkt dan, het is echt. Kan je dan, voordat die 1000 jaar voorbij is, ook al tot bekering komen? Of moet je echt wachten?
Nee, ik denk dat je inderdaad ook daar als gelovige kunt sterven. Het is alleen een heel ander soort geloof als wat wij nu hebben, omdat wij geloven in een Jezus die we niet kunnen zien. Dan geloof je in een Jezus die je wel kan zien. Het is eigenlijk, het is iets anders.
Ja, dan als je dan, nou geloof je gewoon
dat. Nee, er zijn nog steeds mensen die het niet willen.
En stel dat je ziet hem staan.
Dan zit je er tegen bij
je hoofd.
Je ziet hem
wel.
Ik zie hem niet, maar
ja.
Mensen die nu denken, eerst zien al geloven, maar die gaan dood, voor Jezus terugkomen. Wanneer staan die op? Wanneer krijgen we Jezus te zien?
Helemaal aan het eind.
Dus als Jezus bij terugkomt, staan er heel veel dode mensen op?
Ja, dat zijn de mensen die bij de gemeente horen. Dus alleen die mensen, als Jezus terugkomt in de lucht, laat ik het zo zeggen.
Ja, op die wolk.
Op de wolk. Dan staan alleen maar de mensen op die hem als redder hebben aangenomen.
Ja, maar ik heb het eerst zien dan geloven.
Ja, dus dan hoor je daar niet bij, dan blijf je dus liggen. Helemaal tot aan het eind, tot alles voorbij is. Dat hele koninkrijk maak je dan ook niet mee. Dan ben je dus dood. En dan sta je dus helemaal op bij het laatste oordeel. En dan wordt er gezegd, nou, Peter 2 zal ik je dan noemen. Want dan ben je niet echt deze Peter, maar dat is een andere Peter dan. Of Thomas kunnen we hem ook noemen. Nee, Thomas, want het was een ongelovige Thomas. Nou, Thomas, je hebt het niet geloofd.
Maar ik zie het dus, ik geloof het nu.
Ja, te laat. He, je kan moeilijk zeggen, ja, nee, nu wil ik de wet wel gehoorzamen, nu sta ik voor de rechter. Te laat.
Nee, je gaat naar hem toe, net.
Alleen gelovigen.
Ja.
Daarna
komt het nog weer.
Ja, waarom? Hij komt twee keer.
Daarna ga je nog
een keertje nodig.
Zal ik dit een keer gewoon uitgebreid uitleggen? Want ik heb daar een PowerPoint-presentatie over waar je precies ziet wie waar is.
Ja,
goed.
Ja.
Als wij niet doodgaan, de gelovigen, dan komen er een soort wacht aan van de hemel. Maar als de mensen doodgaan...
In het paradijs, mag je gewoon zeggen.
Ja, in paradijs. Maar als de mensen die nu doodgaan, die niet in God geloven, komen die dan in een soort wachtkamer van de hel?
Nou, die komen in een minder fijne plaats. Dat is niet de hel, maar het is geen fijne plaats. Dat kun je lezen waar Jezus vertelt over de arme en de rijke Lazarus. Waar ze van op de ene kant zeggen van, kun je niet iemand daar vandaan terugsturen naar mijn broers om te vertellen dat het hier verschrikkelijk is? Want dan gaan ze zich misschien bekeren. En dan zeggen ze vanuit de andere kant, nou ja, zelfs al laat iemand uit de dood opstaan, ze zullen het niet geloven. Daar zijn twee plaatsen. En daar zit een soort kloof tussen. Je kan niet van de ene naar de andere kant. De ene kant is fijn en de andere kant is niet fijn.
Ja. Toch is Jezus daar
uitgegaan. Ja.
Hij had de sleutel, dus kan wel.
Nou, Jezus is daar uitgehaald door de Heilige Geest, van bovenaf. Toen Jezus dood was, kon hij dus echt niks. Hij was echt dood. Hij kon zelf helemaal niks meer, hè?
Ja, maar hij is er wel uit.
Hij is eruit gehaald. Hij is niet uit zichzelf opgestaan en wakker geworden. Iemand die dood is, kan niks. Als je dus echt alles aflegt en je zegt, ik ben niks, ik ga aan het kruis hangen. En op een gegeven moment ben ik echt dood. Dan ben je net zo dood als dat jij dood zou zijn. Dan kan je, in je dood kan je niets meer. Hij is opgestaan door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft hem opgewekt, zaten. Hij is niet zomaar zelf opgestaan. De Heilige Geest heeft hem wakker gemaakt. God zelf heeft hem opgewekt.
Net als Jezus, die andere man heeft opgewekt, zeg maar.
Ja, die kon zelf niet opstaan. Want hij was dood.
De Heilige Geest heeft dus eigenlijk van zo
zijn. Jezus heeft het overwonnen, uiteindelijk.
Maar daar gaan dan die mensen, zeg maar, die niet geloven, blijft die dan niet vastzitten,
maar
in dat lichaam, dat ze niet meer kunnen, omdat hun lichaam
zeg
maar dood is. Want dat was ook met Jezus, tot
dat hij geest kwam. Ja, hoe dat precies zit en waar die precies zijn en hoe dat zit, dat weten we niet precies. Maar we weten dat ze dood blijven totdat ze weer opstaan.
Ja, maar dan heeft toch geen Heilige Geest om zijn deur zeg maar uit te halen. Dus dan
ja uiteindelijk, bij de opstanding van alle doden helemaal aan het eind, wekt Gods Geest wekt iedereen op.
Ja, maar dat is daar de derde keer.
Die zit gewoon heel erg van...
Dat is de tweede keer.
Nee, hij komt hierheen. Dan haalt hij ons op.
Ja.
Dan wordt hij koning van Israël.
Nee, dan gaat hij eerst terug naar de hemel en dan komt hij op aarde.
Dat is de tweede keer.
Dat is de tweede keer. En dan gaat hij niet meer weg.
Nee, en dan komt 1000 jaar dat hij
ja.
Is allemaal. Op één dag.
Ja.
En dan komt de duivel weer omhoog, want die wordt
dan. Ja, blijven. Maar dan is Jezus ook op aarde, want dan ontstaat er eigenlijk een soort oorlog tussen die twee.
Ja, maar de staat ook gedood.
Ja. Ja.
Maar het loopt goed af.
Het loopt goed af, ja.
Dan komt hij weer omhoog en dan wordt het een beetje roesie.
Ja.
En dan mogen de mensen nog een keer kiezen.
Nee, dat is tijdens die ruzie. Ja. Want het is namelijk zo, als er een soort oorlog ontstaat, hoor je bij deze partij of hoor je bij die partij?
Precies. Of Zwitserland. Maar dan ga je. Als je dus bijvoorbeeld voor het Duitsland.
Ja, dan heb je verkeerd gekozen.
Maar dan kom je dus niet bij God.
Nee, dat klopt.
En jij zegt net, iedereen bij God komt.
Ja, iedereen verschijnt voor de rechter en dan zegt de rechter... Niet goed, wel goed.
Ja,
niet
iedereen goed. Is wel dus goed.
Nee. Nee. Iedereen verschijnt voor de rechter en wordt dan geoordeeld. En sommige mensen worden veroordeeld tot de hel.
Dus niemand, dat niet iedereen komt bij een
Jezus. Ja. Maar het is wel degelijk zo dat er mensen veroordeeld worden en in dat vuur, dat heet de tweede dood, terechtkomen.
De tweede dood, de tweede dood, en dan kom je nooit meer terug.
Ja.
En waar gaan die mensen heen dan?
Ja, die zijn dus voor eeuwig dood. Ja, je wordt veroordeeld of je wordt niet veroordeeld.
Maar het is niet zo dat als mensen voor die rechter verschijnen, ze denken, oh kijk, het is toch waar.
Te laat.
Ja, precies. En dan buigen ze wel.
Ja, ze buigen wel.
Maar het is te laat.
Ja, het is te laat, ja.
En dan alsnog zou iedereen zeg maar eren.
Als je God ziet, dan val je op je knieën.
Maar de duivel is ook uiteindelijk.
Klopt. Ja. En
maar bij de duivel is het dan niet zo. Want die zou dan, toen Jezus in de woestijn was en dat voor werd gesteld, dan op zijn knieën.
Nee, want toen zag hij namelijk een mensenzoon.
Maar dat was ook een stukje God.
Ja, maar... Ja, dat klopt. Maar het is gewoon niet zo dat hij dat op dat moment doet, omdat hij de baas op aarde is en Jezus niet. Want Jezus was namelijk de dienstknecht. En de baas op aarde, de heerser van deze wereld, is de Satan. Die heeft het gestolen, dat bedrijf.
Nee.
Ja, gemeen. We zijn nog één stukje achteraan.
Vers
12. Eerst nog even wat er in vers 9 stond. Jezus kreeg een nieuwe naam. He, want hij was helemaal... Ik wil mijn verhaal eraf maken, want dan heb je de conclusie. Jezus had dus... die andere gestalte aangenomen. Hij was dienstknecht geworden, maar hij was tegelijkertijd was hij ook nog de baas van het bedrijf. Dat kan. Dat heb je in het filmpje ook gezien. Dat kan je tegelijk zijn. Die man kon niet tegelijk die pruik wel op hebben en niet op hebben. Dus Jezus was echt mens geworden. Dat is onomkeerbaar. Maar daarmee had hij ook zichzelf leeg gemaakt. Hij had zijn hele reputatie, zijn afkomst en zijn majesteit die hij had als God, had hij afgelegd.
Onomkeerbaar.
Dat hij mens geworden was, was onomkeerbaar.
Hij ging toch weer terug naar...
Ja, maar Jezus is nog steeds mens in de hemel.
Hij heeft nog steeds het lichaam van toen hij als mens was.
Alleen nog
een... Ja, dat opstandingslichaam. Nou, en nu zegt God, nou heb ik hem hoog verheven, ik heb hem weer verhoogd, want hij was ontzettend laag afgedaald. En ik heb hem een naam geschonken, eigenlijk een afkomst, weer een reputatie, die alles te boven gaat. Dus hij heeft nu weer... Die majesteit die hij ook vroeger had. En dan komt vers 12.
Oh,
hij moet zich even aankleden.
Ja.
Is dat nu al dat hij die reputatie weer terug heeft? Of
ja. Dat... En er staat dus dat eigenlijk op dat. Dus eigenlijk dat zodat daarna elke knie zich uiteindelijk zal buigen op de aarde. Maar die naam die heeft hij nu al gekregen. Ja, lees maar door Peter. Het is echt het laatste stuk, dus we houden het, we redden het wel.
Geliefde broeders en zusters, nu ben ik al dat gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf je onstellig voor uw redding en doe dat in diep ontzag van God. Want het is God die zowel het willen als handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Punt. Doe alles zonder morren en tegenspreken, zodat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en onaarde generatie, waartussen u schittert als sperren aan hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemaakt. Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde samen met mij.
Oké. Hier staat dus weer nog een keer, je bent er nog niet, blijf je inspannen voor je redding, staat in vers 12.
Nog één ding.
Ja.
Voor mij staat in vers 17, in de jongere Bijbel, zo'n rondje.
Ja.
Wat staat precies?
Ja, dat heb ik niet, dus dat moet je voorlezen.
Dat staat achter, ook al zou je mijn bloed als een offer.
Oh, dat is het puntje, het symbooltje voor offer. Elke keer als er iets met een offer staat, dan staat daar een symbooltje bij.
Ja, dat doe ik vaak ook bij andere dingen.
Dan word je erop attent gemaakt dat het hier over het offer gaat. Het doel is uiteindelijk dat wij dus zuiver en smetteloos en onberispelijke kinderen van God zijn. En dat we dus hier op aarde schitteren als sterren aan de hemel. Dat is wel de bedoeling. Dus je zult moeten opvallen hier. Maar blijf u inspannen voor uw redding. Het betekent dus niet zo dat je kan zeggen van ik ben gedoopt, dus ik ben gered. Ja, je redding is halverwege.
Maar je moet er helemaal...
Ja, je moet ook het einde halen en dan zal je ook lichamelijk gered worden. Dan krijg je zo'n nieuw lichaam. Er is nog iets. Jezus kreeg een nieuwe naam, hè? Jezus kreeg een naam die boven alle naam was. Wij krijgen ook een nieuwe naam. En die nieuwe naam is gebaseerd ook op zijn reputatie.
Patrick.
Toch nog Patrick. Nee, maar eigenlijk krijg je de achternaam van Jezus. Dus op het moment dat je bij zijn vader komt, dan kan je zeggen, ik hoor bij Jezus.
Jezus van ver. Dus de nee, apart. Jezus van ja. God.
Jezus van God, ja. Niet Jezus Patrick Ster, nee. Maar je krijgt eigenlijk, dus met jouw nieuwe lichaam, krijg je ook uiteindelijk een nieuwe naam. En die nieuwe naam heeft te maken met ook dat jij dus een soort reputatie krijgt die je zelf niet verdient hebt, maar die van Jezus is.
Dus eigenlijk ook een soort van dik Christus of zo.
Dik van Jezus.
Ja.
En dus als je bij God de Vader komt, ook als je bidt op dit moment, is dat nu eigenlijk ook al zo. Dan bidt het dus niet zomaar Bram, nee, dat is Bram van Jezus. Ja, je bent dan een kind van God. Alleen dan krijg je een steentje met je naam erop. Dan heb je het bewijsmateriaal. Dat staat er. Je krijgt een wit steentje met je naam erop.